Werk slimmer met Teamleader. Dat is één tool voor al je administratie. Perfect voor ondernemers. En al helemaal als je jezelf hierin herkent.
Offerte. Ja, die komt eraan. Ik ben er nog niet aan toegekomen.
Zorg dat je druk bent met de juiste zaken en kies daarom voor Teamleader. Met CRM-facturatie, planning en offertes in één tool. Meer gedaan, minder gedoe. Dus probeer het nu gratis op teamleader.nl.
Weet die trouwens ook wel de baas van SoftBank is, jaagt de Nasdaq de stuipen op het lijf. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel van BNR Zaken doen. En dat bestaat vandaag uit Mary Pietersbloem, lid van het ABN AMRO Beleggingscomité, bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics, Martijn Rozemuller, head of Europe bij Van Eck, en mijn zakenpartner van vandaag is Mirjam Wink, een van de oprichters van ONL, Ondernemend Nederland. Welkom, dames en heren. Wij beginnen traditiegetrouw met jullie laatste transactie. Mary, jij mag het zeggen.
Nou, dankjewel Thomas. Ja, we hebben eigenlijk zeg maar de grote allocatie hebben we ongemoeid gelaten. We hebben wel in onze adviesportefeuille recentelijk het aandeel Coca-Cola opgenomen. Dat vinden wij een mooi aandeel voor als hopelijk de economieën straks weer wat meer opengaan. En we hebben dat gefinancierd uit wat winstneming op de tech-aandelen.
Ik dacht, er komt een verhaal over recyclebare fles achteraan.
Ja, dat zou wel goed zijn.
Ja, dat zou wel goed zijn. En zo'n discussie over een suikertax, die speelt ook nog deze week volgens mij.
Cola Light, hè?
Oh, Cola Light, dat is het. Ja, heel goed. Nou ja, interessante transactie. Of in ieder geval in de advies opgenomen. Dan gaan wij, Martijn, naar jouw transactie. Ja, dat is geen hele nieuwe, geloof ik, als ik goed geïnformeerd ben.
Nee, als ik over transacties praat, praat ik vaak over mijn eigen transacties. Want onze zakelijke transacties als indexvolger zijn bijzonder saai.
Ja, dat begrijp ik.
Maar mijn privé-transacties zijn niet heel veel spannender. Want ik ben echt een buy-and-hold belegger. En de laatste keer dat ik bij jou te gast was, had ik net bijgekocht in een hoog dividend ETF. Met het idee van, nou ja, dividenden zijn altijd prettig als inkomstenstroom. Om vervolgens die hele COVID-situatie mee te maken en te horen dat heel veel bedrijven gaan korten op de dividenden. Dus mijn laatste aankoop was vooralsnog niet de meest gunstige keuze, maar ik heb alle vertrouwen dat op lange termijn de dividenden prima overeind blijven.
Ja, vind je dat het altijd te rechtvaardigen is dat er gekort wordt op die dividenden, of dat er überhaupt geen sprake meer van is? Of moet je dat toch nog wel goed kunnen uitleggen aan beleggers?
Nou, je moet sowieso alles goed kunnen uitleggen als je aandeelhouders hebt. Maar ik denk in dit geval dat er twee kant aan het verhaal zitten. Ik vind het heel terecht dat toezichthouders, met name bedrijven in de financiële sector, aanraden om voorzichtiger te zijn met uitkeringen, zodat ze stabieler zijn. In alle andere sectoren geldt natuurlijk dat je als ondernemer, of je nou beursgenoteerd bent of niet, moet zorgen dat je voldoende buffers hebt. En ik heb me best een beetje verbaasd over sommige bedrijven, ook niet beursgenoteerde bedrijven, die de afgelopen maanden vrij snel in problemen kwamen. Terwijl je zou denken dat je als ondernemer, zelfs als MKB-ondernemer, altijd wel een periode zou moeten kunnen uitzingen.
En dat betekent dus eigenlijk meer buffers opbouwen, dus minder snel overgaan tot het uitkeren van dividend.
Ja, absoluut.
We gaan naar iemand wiens beleggingsportefeuille zeer overzichtelijk is.
Ja, want er zit niks in.
Er zit helemaal niks in.
Nee, ik heb ervoor gekozen natuurlijk als ondernemer om het geld in mijn onderneming te houden. En ik vraag me af dat de afgelopen maanden dan de meest effectieve belegging is geweest. Maar ja, uiteindelijk moet ik daarmee mijn geld verdienen. En het zou mooi zijn als dat op een gegeven moment voldoende waard is, dat we dan wel kunnen gaan beleggen.
Maar jullie spraken elkaar net nog even voordat de microfoon aanging met een belangrijke conclusie dat vrouwen betere beleggers zijn. Ja, heeft jou dat nog op andere gedachten gebracht?
Nou, ik ben ooit bij een bijeenkomst geweest met alleen maar vrouwen. Dat ging over beleggen. En daar werd inderdaad met cijfers werd laten zien dat vrouwen beter konden beleggen, omdat zij net iets minder risico namen. En beter zich inlezen, meer informatie verzamelen en dan een weloverwogen keuze maken. Dus het zou me eigenlijk moeten stimuleren om het dan wel te gaan doen.
Maar Martijn, om het nog even aan jou voor te leggen. Het is natuurlijk vrij logisch dat je veel geld stopt in je eigen bedrijf. Dat prioriteit nummer 1 tot en met 100 is. Zou jij iemand als Mirjam toch adviseren om daarbuiten ook te beleggen?
Uiteindelijk wel, maar in het begin niet. Dus denk ik helemaal de vraag hoeveel groeipotentie zit er in je eigen bedrijf. En wil je eventueel wel of niet al een stukje dividend uitkeren. Zolang je denkt dat je vermogen beter groeit in je eigen bedrijf, dan kan je dat natuurlijk veel beter blijven doen. op termijn, en dat zie je vaak gebeuren op het moment dat grotere bedrijven naar de beurs gaan, dan zie je dat de aandeelhouders van het eerste uur vaak een stuk cashen om dat vervolgens anders te gaan beleggen, zodat ze beter gespreid zijn. Ja. Dus risicospreiding is uiteindelijk wel verstandig.
Dan gaan we naar een bedrijf dat al een tijdje wat risico neemt, of heeft genomen in ieder geval. De HEMA, er is een groep betrokken burgers, het enige Nederlandse alternatief, HENA, dat een stukje van de HEMA wil kopen en daarvoor gaat het miljoenen euro's ophalen bij particulieren en professionele beleggers. En dat is voor iedereen zeer bereikbaar. Volgens mij kan je vanaf een tientje meedoen. Miri, heb jij dat tientje al gereserveerd voor de HEMA?
Nee, ik heb dat tientje nog niet gereserveerd van de HEMA. Ik ben wel heel erg zeg maar geïnteresseerd in het initiatief. En sowieso op voorhand al daar positief over gestemd. Omdat het in ieder geval de betrokkenheid van mensen bij onze bedrijven dan op dit... Ja, op deze manier dan zeg maar nu met dit burgerinitiatief wel vergroot. Dus ik vind het heel spannend wat daar gebeurt.
Ja, kun je ook nog even kort uitleggen hoe het gebeurt? Hoe dat geld uiteindelijk bij elkaar gebracht gaat worden door dit initiatief?
Ja, dat kan ik je niet vertellen. Ik heb wel gisteravond gekeken op het internet van nou, hoe gaan ze dat nou eigenlijk organiseren? Ik kon er helaas niks over vinden. Misschien mijn onwetendheid, dat ik niet zo goed daarmee met die dingen dat zo daar de vinger achter kan leggen. Maar dat vroeg ik me wel af, inderdaad.
Ja. Nou, er is wel iets bekend over een beursgang via een alternatief platform. Martijn, ik vraag het even aan jou, want jij bent hier waarschijnlijk de laatste bezoeker van de HEMA geweest onder dit gezelschap een uur geleden.
Klopt.
Dat geeft wel aan dat jij daar over de vloer komt. Misschien weet jij iets meer over hoe dit dan uiteindelijk vorm krijgt?
Ja, als ik me goed heb ingelezen, dan gaan ze via AdExchange, en inderdaad een alternatief beursplatform, participaties of aandelen uitgeven om mensen dus in staat te stellen mee te doen. Op zich een best wel sympathiek initiatief. Ik vind het sowieso interessant, omdat het de eerste keer is dat iets dergelijks geprobeerd wordt. En wat ik stiekem een beetje hoop, is dat, ik denk, een van de achterliggende gedachten achter het initiatief is dat de HEMA niet ten prooi mag vallen aan het snelle geld. Persoonlijk ben ik ook een groot voorstander van dat beleggen voor lange termijn is. Hè, dat je dus als aandeelhouder je voor langere termijn committeert, lees 10, 20 jaar. En ik hoop stiekem een klein beetje dat door dit HENA-initiatief de gemiddelde Nederlander ook een beetje beter gaat begrijpen wat beleggen is. En dat dat dus inderdaad niet is die hele korte termijn, maar echt een lange termijn commitment.
Maar ze gaan het niet op zichzelf helemaal in hun eentje redden. Hè? Ze sluiten aan bij een van de twee kopers die dat wel of niet moet gaan zien zitten. Hoe denk jij dat er wordt gereageerd op dit initiatief, hè? Met die twee gegadigden die nog in de race zijn? Van wie één alweer wordt gesteund door Marcel Boekhorn trouwens, voor de volledigheid.
Nou, dat wordt heel interessant. Wat ik begreep is dat ze tot nu toe nog geen commentaar hebben gegeven op het idee. In de persberichten staat ook heel duidelijk dat HENA wil graag meedoen. Of ze uiteindelijk mogen meedoen is natuurlijk de vraag. Ik kan me voorstellen dat aan de ene kant voor een private equity club het irritant is om een kleine club te hebben die meedoet, want die willen dan ook meepraten. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel een manier om wellicht ook een beetje sympathie op te wekken. En dit zou dus best twee kanten op kunnen gaan. En ik durf eerlijk gezegd niet te voorspellen of dit gaat lukken of niet. Maar nogmaals, het is wel een hartstikke sympathiek initiatief en heel interessant om te volgen.
Nou, Miri, want private equity staat er slecht op bij heel veel mensen. Ook bij deze groep, er wordt gezegd, we moeten voorkomen dat het ten prooi valt aan dat liefdeloze private equity geld, het snelle geld. Is dat helemaal op zijn plaats?
Nee, dat vind ik niet. En dat vind ik het enige jammere aan dit initiatief, is dat het zich zeg maar wel in de marketing ervan, of hoe ze dit inpakken of verwoorden, ook eigenlijk zeggen dat ze in die zin wel tegenover de private equity partijen staan. Dat kan ik me niet voorstellen. En dat vind ik ook echt wel heel erg jammer. Omdat ik private equity investeerders eigenlijk niet anders ken dan dat zij willen dat met het geld dat ze erin steken bedrijven ook gezond maken. Dus in die zin denk ik wel dat beide partijen eigenlijk aan dezelfde kant staan. De wijze waarop. Daar kan je daar natuurlijk nog wel van mening over verschillen. Wat in het geval van HEMA natuurlijk ook wel aan de orde is.
Toen werd het interessant, want Miri ging net uitleggen wat er in het geval van HEMA aan de orde is. Wat er in ieder geval aan de orde is, is natuurlijk een geschiedenis met geld. Met name schuld natuurlijk. Dat heeft er misschien voor gezorgd dat deze groep toch uitgesproken negatief is over private equity, over geld van buiten. Begrijp jij wel die aversie?
Ja, ik snap hem wel. Er wordt natuurlijk heel scherp aan de wind gevaren om het rendement zo hoog mogelijk te krijgen. En dat doe je met geleend geld over het algemeen het makkelijkst. Maar op het moment dat het dan een tijdje tegen zit, ja, dan gaat het ook al heel snel verkeerd. En dat is wat de HEMA de afgelopen jaren enorm part heeft gespeeld. Dus die aversie snap ik wel. Op het moment dat je een aandeelhouder zou kunnen vinden die echt met lange termijn commitment voor de komende 10, 20 jaar bij wijze van spreken de HEMA weer op de rit wil krijgen, nou ja, dan denk ik dat de kansen groter zijn dan wanneer een club zegt van we willen dit binnen 3 tot 5 jaar in een turnaround zetten en daarna weer met veel winst verkopen. Ja, dat is risicovol.
Ik heb heel goed nieuws. Niet per se over de HEMA, maar wel over deze uitzending. Want Mary, daar hebben we weer contact mee. En jij was volgens mij net begonnen aan een gloedvol betoog over de stand van zaken bij HEMA en wat er bij HEMA aan de orde is. Vervolg je weg.
Ja, ja, dat er natuurlijk toch wel investeringen gemaakt moeten worden in het online aanbieden van hun verkopen, het assortiment en ook het aansluiten bij de duurzaamheidstrends onder consumenten.
Ik wil ook nog even naar de rol van de topman. Die heb ik zelf mogen ontvangen, 1,5 maand geleden zo ongeveer. Topman Tjeerd Jegen. Die toen ook zei, en dat zei hij eerder, private equity, een scenario zoals we dat met Lion Capital hebben gehad, dat ga ik in ieder geval niet meemaken. Is er hier iemand van onder de indruk van die tekst? Maakt dat iets uit voor de onderhandeling, denk jij, Mirjam?
Nee, ik weet niet of dat uiteindelijk. Ja, voor die onderhandeling is natuurlijk vooral financiële reden waarop iets wordt gebaseerd of ze het wel of niet doen. En dat is natuurlijk wel het bijzondere aan het hele verhaal, is dat er heel veel emotie in zit. Het zijn mensen met die deze groep hebben opgericht om het, zeg maar, vanuit emotie, omdat ze betrokkenheid voelen bij zo'n Nederlandse organisatie, dat ze die graag dichtbij willen houden en in Nederland willen houden. En ik denk dat voor een private equity partij dat er op een hele andere manier beslissingen worden genomen. Het mooie wel is dat je natuurlijk wel fans hebt als klanten. En die wil je natuurlijk, wie er ook in gaat stappen, heel dichtbij houden. Want dat zijn uiteindelijk wel die consumenten die bij je blijven kopen. Dus ze moeten, wie dit ook wordt, moet toch een manier vinden om daar dichtbij te blijven, om die sympathie te behouden en die emotie van die mensen.
Ja, maar dan ga ik hier toch tot slot van dit onderwerp van het gesprek even met de collectebus rond. 10 euro. Martijn, heb je hem daarvoor over?
Alleen al om het te kunnen blijven volgen, ja.
Ja, nee.
Niet?
Nee, ja, ik heb daar niet zoveel gevoel bij.
Okay. En Mary, jij zat ook nog in de twijfelfase, geloof ik, hè?
Jawel, maar voor 10 euro doe ik zeker mee.
Okay. 20 euro, en zelf ben ik natuurlijk onpartijdig. Ik kan daar niks over zeggen. We gaan naar een ander onderwerp, maar pas na een
zaken doen.
Jingle, en dat onderwerp ga ik bespreken met Mary Pietersbloem, Martijn Rozenmuller en mijn zakenpartner van vandaag, Mirjam Bink. En ik wil het met jullie hebben over Brexit. De Brexit-onderhandelingen, die waren we bijna vergeten, maar die lopen nog. Vandaag is weer een belangrijke dag. Ze gaan deze week verder en de Britse premier Boris Johnson lijkt op oorlogspad. Afgelopen weekend zetten die zo ongeveer alle gemaakte afspraken op losse schroeven. En daardoor wordt een no-deal scenario steeds realistischer. Er zijn mensen die Brexit moe zijn. Mary, hoe zit jij in de wedstrijd?
Ja, dit is natuurlijk wel al een heel slepend verhaal. Hè? Dit verhaal is in 2016 begonnen. Dus we zitten er al een aantal jaren in. En het einde is misschien met deze laatste move ook nog niet onmiddellijk in zicht.
Ik las een tweet van de correspondent van het FD en die zei vrij vertaald: is dit Boris Johnson gaat tegen Brussel zeggen dat de deal die hij zelf heeft ontworpen nergens op slaat. Ze zien hem aankomen daar. Is dit een korte samenvatting van hoe het gegaan is de afgelopen dagen in de UK, Martijn?
Nou, ik vind hem treffend, de quote, absoluut. Ik denk inderdaad dat dat een beetje is wat er aan de hand is.
En hoe gaat dit? Dit is natuurlijk de 1 million pound vraag. De pound die weer ernstig naar beneden is gegaan overigens. Hoe gaat dit aflopen?
Ja, als ik het wist, dan zou ik er waarschijnlijk een positie op innemen.
Mag
maar
alleen wat op speculeren. Dat staat vrij hier.
Nou ja, kijk, één ding is zeker, dat op het moment dat je nu als Boris Johnson zijn de gemaakte afspraken opeens weer volledig overhoop haalt, ja, dan gaat je geloofwaardigheid er enorm aan. De vorige keer heeft hij gegokt en in ieder geval binnen zijn eigen land gewonnen met een hele harde lijn. Op dit moment lijkt het erop alsof hij in Engeland veel minder medestanders heeft dan de vorige keer. Dus ik denk dat hij op dit moment echt een gevaarlijk spelletje speelt. En ja, of dat succesvol afloopt, ik betwijfel het.
Nou, nu is dit het beleggerspanel. En dat is niet voor het eerst dan de afgelopen jaren. Is de vraag geopolitieke spanningen, politieke spanningen met name, diplomatieke spanningen. Brengt dat de beurs nog een beetje in beweging, Mary?
Nou, wat je ziet is dus inderdaad dat het wel zijn effect heeft gehad op UK assets, zeg maar. Je noemde net al even het pond, hè, die is bijna 1,5% naar beneden sinds maandagochtend vroeg. Ja, de UK gilts, dat zijn de staatsobligaties, die varen er ook wel bij. En de beurs eigenlijk ook. En dat komt allemaal omdat als die pond natuurlijk naar beneden zakt, dan is dat op de korte termijn heel erg gunstig voor de Britse economie. Maar je moet denk ik ook als belegger wat meer over de lange termijn, op de lange termijn gaan kijken. En je oordeel vellen of dit dus eigenlijk gaat leiden tot een deal of niet.
En dan jouw voorlopige antwoord op die vraag?
Ja, wij denken dat het vooral een onderhandelingstactiek is. Wat wij ook zien is dat Martijn die zei net iets over de steun van Boris Johnson. Nou, daar is in het parlement wel het een en ander in veranderd, omdat hij daar nu de meerderheid heeft. Dus hij staat in wezen wel sterker. Hij is de vorige keer met een harde onderhandelingstactiek ook nog steeds beloond met een deal. Dus wij denken dat dit een onderhandelingstactiek is om zoveel mogelijk ruimte te creëren voor de UK. Met name op dat punt van staatshulp aan bedrijven. En het voeren van hun eigen bestedingsbeleid. En dat is waar het in wezen om gaat. Maar wel dat er een deal alsnog gaat komen.
Ja, maar goed, een deal, daar heb je twee partijen voor nodig. Heeft hij niet heel veel goodwill verspeeld in Brussel? Want er is al een paar keer uitstel verleend. Er zijn wat concessies over de tafel gegaan. En dan nu zeggen, ja, ik creëer met deze strategie toch nog wel wat meer speelruimte. Dat is een keer eindig, of niet?
Ja, maar de belangen zijn heel groot. Want de kosten van een no-deal zijn voor beide partijen, in de eerste plaats de UK, moet ik wel zeggen, maar ook voor Europa heel erg zwaar.
Ik kijk altijd vanuit die ondernemer naar hoe de Brexit verloopt. En als je een ondernemer spreekt, die hebben eigenlijk al hun risico's al naar beneden gehaald. Want ja, je weet niet welke kant het op gaat. Dus die zien de UK als een risico. En het is zo ontzettend belangrijk dat vertrouwen langzamerhand weer terugkomt. En ik denk, hoe meer dit soort spanning, hoe minder ondernemers geneigd zijn om daar opnieuw zaken mee te doen of nieuwe kansen te zien. Dus als dat, zeg maar, zou kunnen worden versneld, zou dat denk ik heel fijn. En dat het vertrouwen weer opbouwt en dat ondernemers gewoon weer zaken doen. Want het is wel een hele belangrijke speler voor Nederland.
Ik ga het hier voor nu bij laten, want de kans dat we er over een week of twee, of een maand of twee, of een jaar of twee nog op terugkomen, zit er dik in. Dan wil ik het nu met jullie hebben over, ik hoop dat ik het allemaal goed uitspreek, Masayoshi Son. Dat is de oprichter van het Japanse SoftBank. Dat heeft de techbeurs, de Nasdaq, de stuip op het lijf gejaagd. De tech-investeerder zou met zijn call-opties intussen op een papieren winst staan van 4 miljard. Een call-optie. Ik denk dat ik bij jou, Martijn, wel kan aankloppen om dat even voor de leek kort uit te leggen. Wat doe je als je die inzet?
Nou, op het moment dat je een call-optie koopt, dan koop je eigenlijk het recht om een bepaald aandeel voor een bepaalde prijs te kopen op een vooraf vastgesteld moment. He, dus laten we even heel simpel het aandeel Philips nemen. He, stel dat je een call-optie koopt op Philips. He, dan spreek je af dat je bijvoorbeeld voor, nou, laten we zeggen €40, dat is een beetje waar Philips nu staat, bijvoorbeeld in oktober het aandeel Philips mag kopen. Gaat Philips ondertussen omhoog, wordt jouw call meer waard. Gaat Philips omlaag en eindigt Philips onder de €40, dan eindigt de call ook echt waardeloos. En dat is denk ik een beetje wat in het geval van SoftBank sommige mensen de stuip op het lijf jaagt. Want het is een hele korte termijn investering, oftewel vrij speculatieve positie.
Maar je speculeert er dus op dat jij minder betaalt dan het aandeel waard is op het moment dat je het gaat verzilveren.
Exact.
En komt dit heel veel vaker voor? Waarom is dit nu het nieuws? Waarom heeft dit zo'n effect op de Nasdaq?
Nou, met name vanwege de schaalgrootte. Kijk, er worden dagelijks ontzettend veel opties verhandeld op allerlei bedrijven. En de schaal was alleen deze keer echt vele malen groter. Er is ook heel lang gespeculeerd over wie is deze trader die deze enorme grote posities opneemt. He, dat noemen ze dan een whale. Nou, in dit geval blijkt dus nu dat de whale SoftBank is. En aangezien SoftBank zelf natuurlijk ook al enorm in die IT zit, ja, wedden ze wel heel erg op hetzelfde paard, zou je kunnen zeggen.
En hoe is deze identiteit dan toch weer boven water gekomen? Dat komt een keer uit.
Ja, hoe dat precies gegaan
nou,
is in dit geval,
omdat er al heel lang wordt gespeculeerd over, goh, wat gebeurt hier allemaal, wie zit hier achter? En dan in één keer dan wijzen alle vingers naar
een bepaalde partij. En ik heb zelf, voordat ik doe wat ik nu deed, jarenlang op de optiebeurs gewerkt als handelaar hier in Amsterdam. En ik heb ook wel eens meegemaakt dat we ons afvroegen van, goh, wie is er nou in hemelsnaam al die call-opties ABN AMRO aan het kopen? En nou ja, soms kom je daar ook nooit achter.
Nee. Miri, dit is een interessant spel. Misschien zelfs bijna een gezelschap, maar er staat heel veel op het spel ook.
Ja, er staat heel veel op het spel. Niet in de laatste plaats voor SoftBank zelf, wiens aandelen op dit, nou ja, volgens nog gerucht. Maar wel een gerucht wat steeds meer substantie krijgt, ook flink is bewogen en wel naar beneden. Ze moesten flink inleveren gisteren op hun eigen aandelen. Ja, en dus dat. Maar je ziet ook dat de beurs zelf er natuurlijk flink op is bewogen. Want als er zo'n grote onderliggende speculatieve positie wordt ingenomen één kant op, en die positie wordt zeg maar afgebouwd, dan heeft dat ook weer zijn weerslag op de onderliggende beurs.
En dat zie je hier nu gebeuren. Maar als ik het heel kort moet samenvatten, dan gaat het hier niet meer over wat een bedrijf per se waard is of wat een bedrijf laat zien. Maar is het gewoon een kwestie van de goede timing, Miri? Of doe ik deze geniale topman dan tekort?
Ja, een deel daarvan is timing. Ja, en het is ook met name één hele grote one-way bet eigenlijk, hè? En je zou misschien, ja, je zou het kunnen koppelen aan investeringen van directe investeringen van SoftBank die misschien niet zo goed gelopen zijn, zoals WeWork. Hebben we het ook in dit programma over
zeker
gehad.
Wirecard.
Wirecard. Dus hij probeert misschien op deze manier in de liquide markt dat goed te maken. Maar het heeft dus wel zijn weerslag.
Moet je hier iets tegen kunnen doen? Of is er eigenlijk niks kwaad aan, Martijn?
Ja, wat mij betreft is er op zich niks kwaad aan. Hè. De optiemarkt is gewoon een hele transparante markt waar vraag en aanbod elkaar kunnen vinden. Hè, op het moment dat je zelf van mening bent dat een aantal van deze IT-aandelen ondergewaardeerd zijn en je wil zoveel mogelijk profiteren van de upside, hè, is het kopen van call-opties, ja, op zich, hè, een valide strategie. Enige nadeel is natuurlijk dat een call-optie per definitie een eindige looptijd kent. Dus op het moment dat je strategie niet uitkomt binnen de expiratieperiode van die optie, ja, dan raak je je hele inleg kwijt. En dat is wel vrij risicovol.
Maar jij zei net waarom we het hierover hebben en waarom dit zulke grote effecten heeft, dat is terug te brengen tot de schaal, de omvang waarop het gebeurt. Je zou kunnen zeggen, nou, dan moet daar misschien sprake zijn van een begrenzing.
Ja, maar dat is eigenlijk ook dan gelijk een beperking op het kapitalisme. Want dan zeg je eigenlijk dat iemand niet meer dan een x-aantal aandelen van een bepaald bedrijf zou mogen kopen.
En een beperking van het kapitalisme is hier onbespreekbaar.
Nou ja, ach, kijk, wat mij betreft is alles bespreekbaar. Maar dat zou heel ver gaan. Wat je wel zou kunnen doen, en ik weet eigenlijk niet hoe die wetgeving in Amerika is, maar als je rechtstreeks de aandelen zou kopen, dan moet je op een gegeven moment gaan melden, hè, als je meer dan 3 of 5% hebt. Als je dat zou doen via call-optieconstructie in Amerika, weet ik niet of dat gemeld zou moeten worden. Maar dat is misschien nog wel iets wat je zou kunnen overwegen als dat al niet zo is.
In hoeverre kan het dan de werkelijke markt raken? Want we hebben natuurlijk de kredietcrisis ook op basis van een te grote speculatie wat toen plaatsvond in Amerika.
Het raakt met direct dit ook? Het raakt direct de eigenlijke markt. Want wat er gebeurt is, die optiehandelaren die calls verkopen aan SoftBank, tenminste dat is dan het gerucht, die gaan aan de achterkant hun delta-risico hedgen. Dus het risico dat zij de aandelen moeten leveren tegen die bepaalde prijs, willen ze gedeeltelijk indekken door alvast een aantal van die aandelen te kopen. Dus de vraag naar die call-opties wordt direct vertaald in de vraag naar die achterliggende aandelen, en die worden ook daadwerkelijk gekocht.
En dan zou het dus wel een aanleiding kunnen geven om wel te denken van, nou, zouden we dat niet moeten beperken om dat risico te kunnen beperken, zodat het niet uit de hand kan lopen.
Ja, maar dan zou je dus ook willen beperken dat iemand rechtstreeks die aandelen mag kopen.
Ja, ik snap het dilemma.
Ik denk dat Miri hier nog wel een passende opvatting bij heeft.
Ja, nee, ik wil me daar helemaal bij aansluiten bij deze discussie. En de hoek waar je dan ook in zou kunnen zoeken als regulator is bijvoorbeeld marktmanipulatie. Ja. Als jij, zeg maar, dan de gedachte is dat als jij een zodanig grote positie opbouwt, dat je dus eigenlijk de markt in de kant op stimuleert die ten gunste is van jouw positie. Maar dat is dus dat is wel heel lastig aan te tonen. En zelfs als je dat hebt aangetoond, moet je dan ook aantonen dat het met opzet is geweest, met voorbedoelde raden. Dus dat is wel een lastige route ook, denk ik.
Er is wel één ander interessant puntje misschien wat heel kort aangestipt kan worden. Dat is dat veel van de aandelen waar het hier om ging zijn heel populair in Amerika. Je hebt in Amerika sinds de start van met name Robin Hood, maar ook Charles Schwab, enorm veel particuliere beleggers die ook op dit soort aandelen gefocust zijn. Dus wellicht dat SoftBank daar ook nog mee in het achterhoofd gezeten heeft toen ze deze posities innamen.
Martijn Rosemuller, Head of Europe bij Van Eck, en Miri Pietersbloem, lid van het ABN AMRO Beleggingscomité, bijzonder hoogleraar Financiële Markten aan de Erasmus School of Economics. Fijn dat jullie het beleggerspanel wilden vormen. En een bijzonder woord van dank voor Mirjam Bink, medeoprichter van ONL, Ondernemend Nederland. Fijn dat je mijn zakenpartner wilde zijn. Tot de volgende keer.
Het was fijn om er weer te mogen zijn.
Dank u, dank u, dank u. Wie er morgen is, dat kan ik nu vertellen. Dat is namelijk Nicolas Bartolomeus. Hij is de directeur van AB InBev in Nederland. Heeft een roerige periode achter de rug met gesloten cafés. Een teruglopende omzet in de horeca. Maar uiteraard ook de supermarkten waar heel veel bier is verkocht. In blikjes, kratten. Het was niet aan te slepen. Morgen zijn verhaal in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
Werk slimmer met Teamleader. Dat is één tool voor al je administratie. Perfect voor ondernemers. En al helemaal als je jezelf hierin herkent.
De offerte? Ja, die komt eraan. Ik ben er nog niet aan toegekomen.
Zorg dat je druk bent met de juiste zaken en kies daarom voor Teamleader. Met CRM-facturatie, planning en offertes in één tool. Meer gedaan, minder gedoe. Dus probeer het nu gratis op teamleader.nl.